Goedemorgen, broeders en zusters, doet hij het? Mijn naam is Sandy Middleton, voor degenen die mij nog niet kennen. En ik wil u allereerst namens Good News Friend Ministries wil ik u bedanken voor uw jarenlange trouwe steun. Het is een stichting, wat opgezet is door familie Vlak. Mag wel even naar de eerste slide gaan. Het is jarenlang geleden opgestart in 1991. Al vanaf 1991, hij mag even terug naar de vorige hoor. Hij gaat vanzelf, ja. Nou, dat heb je met techniek. In 91 begonnen en nu staan we in 2015. En het is een werk wat zich heeft, wat is gegroeid, wat vruchten heeft voortgebracht. Het werk heeft zich geconcentreerd allereerst in India, het zuiden van India. Maar inmiddels is Good News Friend actief, niet alleen in Zuid-India, in Noord-India, in Nepal en ook in Bhutan. Het zijn allemaal plekken waar eigenlijk het hindoeïsme en de duisternis eigenlijk heerst. En wat doet en wat wil Good News Friend doen en zijn, dat kunnen we verder zien. Good News Friend is opgericht en is ontstaan vanuit een bewogenheid, allereerst voor de allerarmsten. En wie zijn dat? Dat zijn de mensen van de laagste klasse. De Dalits, de outcast, de verstotenen. Daar horen uiteindelijk ook onder weduwe, wezen. In India is de vrouw bijvoorbeeld is van een mindere orde, althans zo wordt gedacht. En heel raar, als de man overlijdt van een weduwe, dan is zo'n vrouw niks meer waard. En heel vaak is het ook dat de familie zelfs de weduwe verstoot. We hebben met hulp van projectleiders daar, alle projectleiders zijn de mensen van India of Nepal of Bhutan zelf. Want wij geloven dat hun het werk daar moeten doen. En wat wij proberen te doen hier in Nederland is hun steunen. En hoe kunnen wij hun steunen naast ons gebed? Is om te geven. Is om te gaan. En dat is wat wij hebben geprobeerd te doen. En met name familie Vlak. Een ander ding is het bouwen van kerken. Het stichten van kerken. Hoe gaat dat in zijn werk? Eigenlijk heel simpel. Je gaat naar een plek. Afgelopen jaar nog was ik met zuster Nelly bij de Heuvelstammen. Je gaat naar een dorpje, een hindoeïstisch dorpje. Vol met afgoderij. We gaan daar naartoe. En je bidt. Je bidt voor één persoon en voor je het weet rukt een heel dorp uit. En je bent tot diep in de nacht ben je aan het bidden voor kinderen, voor ouderen. En dat is indrukwekkend. Pas als je daar bent, dan voel je niet alleen de duisternis, maar dan voel je het leed, de eenzaamheid. Wat je graag zou willen is dat je iedereen ter plekke daar wil helpen. Hoe kan je dat doen? Nou, allereerst door Jezus uit te dragen. Hoe dragen we Jezus uit? Soms met woorden, maar meer nog met daden. En dat is laten zien, hoe is Jezus? Laat het zien in je ogen, laat het zien in je daden. Wij gaan maar één keer, twee keer per jaar daar naartoe. Maar het zijn de mensen daar die het moeten doen. Dus als daar wonderen gebeuren, en dat zo gebeurt dat, dan worden duivelen, geesten worden uitgedreven, mensen worden bevrijd en mensen komen tot geloof. Gewoon op straat, gewoon in de dorpen. En zo ontstaan er daar in die dorpen allereerst huisjes waar mensen samenkomen. Vanuit die huizen komt er verlangen naar meer, want daar komen meer mensen tot geloof. En kerken worden gesticht. En wat verandert nou echt de maatschappij? Dat zijn wij. Dat doe je als er een actieve kerk, als er een huis van God is in een regio, in een gebied, ook hier geloof ik, dan hebben wij macht. Dan kan je de omgeving waar je in je bent veranderen, de atmosfeer. En Ja, verder, er komen wat slides voorbij met waarin je actief bent. Samenkomsten, evangelisatie, op allerlei wijzen. Via film, via boodschappen. En ja, wat je net zag, dopen. Dat, ja, we weten allemaal dat dat een teken is, niet alleen voor onszelf, een bewijs aan God, maar meer nog aan de duivel. Dit is het moment, ik begraaf mijn oude leven en ik ga voor het licht. En zoveel de mensen, ja, met Gods genade en bijzonder familievlak, heeft zoveel de mensen kunnen dopen. Want dat is het uiteindelijk het doel. Je komt daar om het evangelie te brengen. Maar dat is niet genoeg. Je moet de mensen helpen. Maar mensen moeten komen tot discipelschap. Mensen moeten niet alleen Jezus aannemen. En dan, dat is het. Nee, dat is het niet. Daarna moet je groeien. Je moet Jezus leren kennen. En als je dat hebt gedaan, daarna word je zelf iemand die anderen weer, kan discipelen. Dus dat is eigenlijk, dat is onze gedachte. En het is een soort van shifting, een soort van transformatie, een transitie aan het ondergaan. Waarbij eerst kon je echt daadwerkelijke projecten klein opzetten. Nu is het meer dat je mensen opleidt en de mensen van daar gaan zelf op pad en zetten de dingen op. En het is wonderlijk om te zien hoe iets heel kleins als bewogenheid, nou ja, kleins, wat is kleins? Bewogenheid kan leiden tot iets heel groots. En dat je zo'n impact kan hebben op andermans levens. Zelfs op een land. Landen. En dan denk je van, oké, ja, dat is voor familievlak. Dat is misschien voor Sandy. Nee, het is voor ons allemaal. We hebben allemaal hebben die opdracht van Jezus gekregen. De grote opdracht. In het Engels, go. In het Nederlands, gewoon gaan. En vaak denk je, moet ik naar India, moet ik naar Nepal, Bhutan? Nou, je bent van harte welkom als je dat wilt. En dan kun je ter plekke ondervinden hoe het is om te strijden tegen de duisters en om het ook te overwinnen. Maar die grote opdracht is ook hier. Gewoon in de supermarkt, gewoon in de buurt. Overal kunnen wij een verschil maken. En hoe doen we dat? Door onszelf te geven en door Jezus aan hun te geven. En mocht u meer informatie willen, ga naar www.goodnewsfriend.nl. En als u ons wilt steunen, dus hebben we zoveel. U weet, als je ergens komt, en vooral in landen als India, Nepal, dan is er nood. En de nood is eigenlijk groter dan dat je zou kunnen behandelen. Maar we hebben een grote God. En God beweegt harten, God beweegt mensen. Dat is het wonderlijke. Daardoor worden dingen wat onmogelijk is, worden dingen mogelijk. Mogen de Heer u zegenen. Dank u wel.
Ja, broeders en zusters, ik ben heel erg verheugd dat het bestuur mij heeft uitgenodigd met Nelly en Sandy. Want je hart en je gedachten zijn altijd bezig om je sponsors te bedanken. De gemeente ook hier, de gemeente Arnhem, die ons al zo lang sponsort. En er is al lang een verlangen in mijn hart gekomen om, als ik een preek heb, dat het praktijk is. Wat ik vandaag op mijn hart heb, wat de Heer mij heeft gegeven, daar kan ik zelf amen op zeggen. Want je kan wel een preekje in elkaar draaien. En dat zou misschien ook goed overkomen als de Heilige Geest daarmee werkt. Maar wat ik u nu wil brengen is een belevenis, een ervaring, een werk wat God ermee begonnen is en met Nelly. Dat zegt de Filippenzenbrief. Dat een goed werk wat in ons begonnen is, dat zal Jezus voleindigen tot zijn wederkomst. Ja. En het mooie ook is, en daar ben ik de Heer dankbaar voor, dat het zo mooi aansluit op het paasfeest. De Pesach, we hebben dus net vorige week Pasen gevierd. En toen dacht ik, wat is het geweldig om nu de week daarop een aansluiting te vinden. En wat is het mooiste als je dus ergens op kan voortbouwen. En dat is ook in uw gemeente. U hebt zoveel predikingen al gehoord. Sommige zijn al heel, ik zie een heleboel oude getrouwen. En dat is allemaal heerlijk als je ziet, het gaat door, het werk gaat door. Ja, en de eerste gedachte was om uit Psalm 146 de boodschap te brengen. Toen las ik dat en er zijn dan heel veel punten worden er genoemd die ook in Matteüs voorkomen. Ik heb het even opgeschreven, want dan hoeven dus niet alle teksten op te staan die ik noem. Maar ik zou bijna zeggen van open maar gewoon uw Bijbel op Matteüs 25. Want een geopende Bijbel betekent contact zoeken met God. En dat hebben we ook gezongen. Het is goed om God te ontmoeten. Weet u het nog? Lied 507. Toen dacht ik, daar hebben we dus toch weer een bevestiging. Want we leggen de Bijbel open en we zeggen, Heer, dit geopende woord is voor mij dat u mij hebt gezocht en vandaag ook wil zoeken. En wij willen u vinden in het woord. Nou, en als we Psalm 146 lezen, daar geeft God zelf aan dat hij brood geeft. Dus het gaat van Gods wegen uit. Hij geeft brood en hij maakt de gevangenen los. Hij opent blinde ogen, richt de gebogenen op en houdt de wees en de weduwe staande. Dus God geeft dat al aan, dat het van hem uitkomt. En zo vader, zo zoon. En we gaan straks ook lezen dat de zoon het ook overneemt in Matteüs 25. Daar komen ook 6 van die voorbeelden waar we dus houvast aan hebben, omdat de vader dat al gesproken heeft. En waarom sluit ik nou aan op het paasfeest? En dat denken we natuurlijk aan het avondmaal, waar Jezus heeft gesproken, doe dit tot mijn gedachtenis. En dat leeft toch in ons nog, hè? Dat zijn we nog niet kwijt. Maar wat was het sterke woord toen hij gekruisigd werd na 3 dagen? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ik heb gezien in die tekst om 2 woorden om te draaien waar het vandaag om gaat. Want dat was toen Jezus nog op aarde was. Nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. En nu draai ik gewoon 2 woorden om. Nu zegt Jezus aan de rechterhand van de Vader, Vader, vergeef het hun. Want zij weten wat ze niet doen. Ik bid u dat u dit wil onthouden. Eigenlijk is het door mij heen gegaan voor controle van mijzelf. Maar in vrijmoedigheid mag ik u dat opdragen. Dezelfde woorden, alleen 2 omdraaien. Vader, vergeef het hun, want ze weten wat ze niet doen. En we weten vanuit Gods woord wat we mogen doen. Hè, dat we gaven hebben ontvangen. Hè, zoals de Jacobusbrief ook zegt, hè, de Vader der lichten, hè, die geeft, hij geeft gaven en de meest perfecte gift. He, dus hij geeft alle goede dingen. En daarbij staat nog de meest perfecte gift. Dat is natuurlijk de Zoon en de Heilige Geest. Ja, en wat bracht mij nou bij elkaar? We weten natuurlijk in Matteüs 24, daar staan natuurlijk een heleboel waarschuwingen. He, maar nu willen we iets uit Matteüs 25 gaan lezen. En natuurlijk kent u die gedeeltes al door en door. Daar ga ik dus vanuit. Maar God liet mij zien, het is 1 cyclus. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn eigenlijk waarschuwingen die Jezus spreekt, waar Jezus over getuigt. Het zijn geschiedenissen, het zijn voorbeelden. En dan zou je zeggen, ja, daar houdt het dan mee op. Nee, het is voor vandaag. We gaan dus spreken over de waarschuwingen. We gaan spreken over de waakzaamheid die we moeten hebben. Omdat we, als we terugkijken, dan zijn we al zo vaak gewaarschuwd. In feite begint het al met Genesis. En we hebben natuurlijk allemaal al levenservaring, werkervaring, waardoor we kunnen zeggen, ja Heer, u hebt ons al gewaarschuwd voor die waakzaamheid. En dat begint natuurlijk met die wijze en die dwaze maagden. Ja, het aardige is natuurlijk ook dat hier wordt gesproken over, ik heb hier de herziene, staat de vertaling. Daar hebben ze voor de veiligheid maar gezegd 10 meisjes. Maar de Statenvertaling en ook het Grieks, daar staat maagden. Dat is een zelfstandig naamwoord van paternos. En het zelfstandige naamwoord paternos kan zowel een jongen als een meisje zijn. Dus dat wil ik u toch als troost meegeven. En dat u niet zegt, ja zie je, dat zijn de meisjes weer die als voorbeeld worden genomen. Nee, de echte kern gaat om de bruid van Christus. He, dat zijn jongens, meisjes, mannen, vrouwen. En hier, paternos, ze worden dus wijze en dwaze maagden genoemd. Maar dat kunnen zowel jongens als meisjes zijn. En hier wordt het een en ander aangehaald. Dat, nou gaat het natuurlijk om die waakzaamheid. En je ziet gelijk al, en dan zien we in veel gelijkenissen, eigenlijk in heel de Bijbel door, zien we altijd twee contrasten. Kijkt u maar naar Spreuken. Het is altijd het een staat tegenover het ander. En dat is zo geweldig dat God dat aangeeft, dat we ook direct een keuze kunnen maken. Zo goed als de boom van goed en kwaad. Je kon gelijk daar een keuze uit maken. Hier hebben we te maken met wijze en dwaze maagden. Nou, wat gebeurt er nou met die dwaze maagden? Die wisten ook wat ze moesten doen, wat ik u aanhaalde. Dus vanaf het beginnen wisten ze wat ze moesten doen. Ze moesten olie bij zich hebben. Ze moesten vervuld zijn met Gods Heilige Geest. Maar ze dachten, ach, dat zie ik dan wel weer. Dat hoor je ook in het pastorale werk. Als je dus waarschuwt of als er iets aan de hand is. Want we leven echt in die eindtijd. En je mag een voorbeeld aangeven. Dan zeggen ze, ach, boedervlak, zover is het nog lang niet. Want 1000 jaar is bij de Heer. En dan kijken ze scheel van vroomheid. 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En daar wordt het dan mee afgepoederd. Weet u? Omdat de mensen het voor zich uitschuiven. En eigenlijk is het zo dat we die waarschuwing, die waakzaamheid, is voor iedere dag. En dat, die uitspraak daar staat, dat 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dat zijn meer uitspraken voor de volkeren, voor de hele wereld. Maar wij hebben het woord wat bepaalt dat wij de persoonlijke verantwoording hebben en dat wij waakzaam moeten zijn, want de bruidegom staat te komen. Van Gods wegen is er een tijd bepaald. En we kunnen niet weten waarom het nou zo lang duurt. Ja, we kunnen het gaan invullen doordat we zeggen, ja, de tijden zijn nog niet volmaakt. Het aantal martelaren, het aantal is nog niet compleet. Nou, zo kan je iets invullen. Maar de Vader die beslist wanneer zijn zoon komt om zijn bruid te halen. En eigenlijk is het hier zo dat er wordt gesproken over een nacht. Dat die maagden in de nacht actief waren. Nou, in het Midden-Oosten is het ondenkbaar dat er meisjes op straat of in de nacht bezig zijn. Die worden echt wel binnengehouden. Hier hebben we dus ook een voorbeeld, omdat in India zei een voorganger omtrent de bruidschat. Ja, maar dat is ook bijbels. En in dit geval, als we dus in het oosten kijken, in het Bijbelse oosten, in onze tijd, hier was het geval dat als de bruidegom uitbleef, dan werd er onderhandeld. Want in het Joods, in het Hebreeuws denken is het zo, er wordt onderhandeld wat voor de vrouw bestemd is. Als de man komt te overlijden of bij scheiding. Dus hier wordt aandacht aan de bruid gegeven, van stel dat er wat gebeurt, dan wordt het veiliggesteld, dat je dus in je onderhoud kan voorzien. In India is het juist andersom. Daar hebben ze dus ook de bruidschat, En ik moet u zeggen, hoe donkerder het meisje is, hoe meer de ouders van het meisje moeten betalen. En dat betalen ze dan aan de ouders van de jongen. Dus zo'n meisje is gewoon handel. Er wordt gewoon mee gehandeld. En dat is ook echt, dat hebben we ook meegemaakt. Zo'n meisje heeft niets te zeggen. Het is gearrangeerd, sowieso al. Vaak hebben ze hun aanstaande man maar één keer mogen ontmoeten. En dan zie je zo'n meisje heel schuchter. Die durft dan niet eens die man aan te kijken. Weet u? Dus dat is natuurlijk een hele andere situatie. Als we dat Bijbelse voorbeeld kennen. Want die vijf wijzen en die vijf dwaze maagden, die wisten heus wel waarvoor ze waakzaam moesten zijn. Maar die dwazen dachten, ach, het duurt al zo lang, dat zien we dan wel weer. En omdat ze niet voorbereid waren, kwamen ze voor een gesloten deur. En dat lijkt dan niet zo ernstig als je het leest, maar in de praktijk is het wel zo dat als je niet in de feestzaal komt, dan kom je juist in een ruimte zonder God, zonder de bruidegom. En dan weet u wel welke ruimte dat is. Als je voor eeuwig buiten God moet leven. En dat is eigenlijk dus datgene wat wij ook vandaag hebben ontvangen. Er zijn heel wat bevestigingen ook waar we over gezongen hebben. We weten onze taak. Hè, dat we direct als we iets van de Heer opkrijgen, wat we mogen doen, dat we niet zeggen van, ach, dat kan morgen wel. Of als ik gepensioneerd ben. Of als ik weer beter ben. Of wat dan ook. Hè. Wij schuiven het vaak vooruit. En dat is ook vaak als de mensen in nood zijn. En we zeggen, neem de Heer Jezus aan. Dan zegt de boze, ja, maar dat kan ook volgende week. En als je je wil laten dopen, dan is de familie tegen. En dan kan je ook zeggen van, ja, maar ik kan me volgend jaar ook nog laten dopen. Weet u, dus de boze wil altijd die waakzaamheid afbreken door dingen na te laten wat je moet doen. Daarom, ik geloof zeker dat de Heer Jezus bidt, Vader vergeef het hen. Omdat wij hier gedeeltes lezen waar we nog wat mee kunnen doen. Die waakzaamheid, die kunnen we opvoeren door uit te zien naar zijn wederkomst. Want als u uitziet, dan verwacht u hem. En als u vandaag zegt in uw hart, ja, ik verwacht hem, dan kijk je naar hem uit. Dat grijpt in elkaar. Het tweede is, wat er zeker mee te maken heeft, met die waakzaamheid, dat zijn de talenten. Dat is Matteüs 25, vers 14. Vers 14 tot en met 30. We kunnen dat niet helemaal gaan lezen, maar dat is het tweede punt, ook wat met waakzaamheid te maken heeft, wat te maken heeft met de talenten, of het ene talent wat we van de Heer ontvangen hebben. En ik geloof, zoals we hier zitten, hebben we minstens één talent ontvangen om daarmee te werken. En dat is vaak een talent die we vergeten. En dat is gebed voor de zieken. Gebed voor de werkers. Binnen of buitenland. Dat is minimaal. Dat ene talent. Maar sommigen hebben, hier staat. Want het is als iemand. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. Die naar het buitenland ging. Zijn eigen slaven bij zich riep. Hier. Wij zijn zijn eigendom. Hij haalde niet buitenlanders of vreemde slaven, nee, hij haalde zijn eigen slaven bij zich en riep hen en hij vertrouwde hun bezittingen toe. Dus dat waren zijn eigen mensen, zijn eigen slaven. En hij vertrouwde, en dat is ook met ons, God vertrouwt al die bezittingen die hij wil geven, die vertrouwt hij ons toe. Naar onze bekwaamheid. Hier staat dan, naar zijn bekwaamheid, dunamis, hè, naar onze kracht. Dus God geeft nooit te veel. Als wij één kwaliteit aankunnen, als we één gave aankunnen, dan geeft hij er geen vijf of twee. Maar er zijn er wel. Hier wordt gesproken van vijf talenten. Nou, ik dacht wel eens, Als je nou 1 talent goud, weet u, dat is de Romeinse talent, is 42 kilo goud. Dan moet u eens uitrekenen, ga maar eens naar een juwelier morgen om te vragen wat 1 kilo goud kost. Dat is een onvoorstelbaar groot bedrag, bent u miljonair. Dus Gods rijkdom is ook zo groot. Als wij 5 talenten van hem hebben ontvangen, is onvoorstelbaar groot. We kunnen dat niet beseffen. Zie je, en dat vertrouwt hij zomaar aan ons toe. 5 of 2 of 1. En dan gaat hij naar het buitenland, staat er. Maar ze gingen wel direct daarmee werken. Ze gingen het niet oppotten of wat dan ook. Degene die 5 hadden, die gingen gelijk aan de slag. Die gingen het beleggen. Die gingen handel drijven. Die hadden goede beurskoersen enzovoort. En daar staat dan dat ze het verdubbelden toen Jezus terugkwam. En dat is ook, wij wachten toch op zijn wederkomst. Nou, dat is een absolute waakzaamheid van heren. U verwacht dat wij het dubbele mogen brengen als u terugkomt. En dat is niet dat allemaal door eigen kracht. Natuurlijk moeten we er zelf ook wat aan doen. Maar het is gewoon door de werking van de Heilige Geest. Die ons de wijsheid, dat zegt de Jacobusbrief. Als het ons aan wijsheid ontbreekt, dat we daarvoor zullen bidden. Want daar gaat het om. Die wijsheid, die grijpt zich samen met die waakzaamheid. Dat we alert zijn, enzovoort. En niet lui worden. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. In de wijsheid. Ja, hij reisde meteen weg. En hij liet dus die slaven, ons, liet hij in vertrouwen daarmee werken. En er was er 1, zoals wij de geschiedenis kennen. Want er staat dan, na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Ja, dat zeggen we wel eens, de heer blijft zo lang weg. We wachten al, onze ouders die wachten ook al, die wisten al van, ja, hij komt spoedig. Je hoort niet anders van, hij komt spoedig. En dat heeft wel eens iemand aan mij gevraagd. Hoe komt nou dat de Bijbel zegt, wees waakzaam, want ik kom spoedig. Omdat bij God geen tijd is. En als we Genesis zien, dan zien we al, er was helemaal geen tijd. Alleen, God heeft voor de mensdom die tijdsbepaling van nacht en dag ingesteld. Maar in Openbaringen 6 vers 10, daar staat, er zal geen tijd meer zijn. Dus nu hebben we nog die tijd. 10 vers 6, hier, ik heb directe correctie. Openbaringen 10 vers 6, daar staat, er zal geen tijd meer zijn. Dus bij God is er geen tijdsbegrip. En voor hem, voor God is het, ja, dat Jezus spoedig komt. Maar hier staat dan nog, na lange tijd kwam hij terug. Ja, en dan weten we het verhaal van die goede slaven die dus gewerkt hebben. Die hun leven inzetten om hun gaven die ze ontvangen hadden, om die te gebruiken. En dan krijg je die kwalificatie die ik u en u mij niet kan geven. Hier staat dan dat God zegt, goed gedaan. Ja, daar moet je een goed mens voor zijn. En in de Bijbel staat, geen mens is goed, zelfs niet 1. En toch zegt God, goed gedaan. En daarbij, goede en trouwe slaaf. Wat een geweldige kwalificatie, terwijl God ons door en door kent. We zijn niet altijd trouw, we zijn niet altijd goed, we zijn niet altijd gehoorzaam. En toch geeft hij hier die kwalificatie die een mens nooit zou kunnen geven. Dat is ook dat hij in het volgende hoofdstuk spreekt hij over gij rechtvaardigen. Dat kon God alleen maar. Ik kan u ook niet rechtvaardig noemen. U kunt mij ook niet rechtvaardig noemen. Maar als wij waakzaam zijn, als we doen wat ons opgedragen is, als we die talenten gaan gebruiken, weet u, dan zegt God, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En deze gedeeltes, die geven aan dat we uit dit geloof, wat hier staat geschreven, moeten leven. En dan zegt God, het feit dat je gelooft, ben je voor mij rechtvaardig. Ook al bak je er niet zo goed werk van, ook al mis je nog wel eens dingen, of wat dan ook, maar als wij uit het geloof leven, dan zullen we resultaten zien van die talenten. En misschien zien we die resultaten straks pas bij hem. Dat komt ook voor dat we niet direct de resultaten zien van het zendingswerk. Dat behoedt God ook ons, dat we niet alles zien wat er gebeurt. Maar achteraf horen we wel hoe bijvoorbeeld de mensen uit het hindoeïsme tot geloof komen. Dan gaan ze naar de bijbelscholen die we hebben. En die hebben we dus veranderd niet in een gewone bijbelschool, maar in de discipelschapstraining. Dus ze worden alleen in die school binnengelaten als ze iets voor de Heer willen doen. Daar heb je het. Dan komen die talenten, die komen boven. Het is net of God erop gewacht heeft tot het discipels zouden worden. Je kan wel leerling zijn. Ik kan wel leerling zijn van onze broeder die daar zit. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik hem volg, dat ik een discipel van hem word. Ja, dat heb je natuurlijk bij de rabbijnen ook. Als je de jongen 14 jaar is en hij doet zijn bar mitzwa, weet je wel, en hij heeft goede cijfers, dan mag hij bij de rabbijn les krijgen. Ja, en daar is de familie trots op. Van, mijn zoon die studeert bij, en dan noemen ze de naam. Dat is een hele goeie. Maar zo'n discipel die dan bij de rabbijn les krijgt, die spreekt als de rabbijn. Die kleedt zich als de rabbijn. Enzovoort, enzovoort. En dat is eigenlijk ook zo als we Jezus volgen. Ook in de bediening van het zendingswerk. Dat wij moeten spreken als Jezus. We moeten ons kleden met het kleed der gerechtigheid als Jezus. Weet u, dan volgen we hem in zijn voetstappen. En dat is de bedoeling van de bijbelscholen die we hebben. Naast natuurlijk de andere projecten. Waardoor ook meisjes uit Bhutan naar de bijbelschool in Kathmandu komen. Nou, dat had ik nooit kunnen verzinnen. Daar heb ik ook nooit actie voor gevoerd. Er gaan zoveel dingen buiten ons om. Hoe komt het dat de Heilige Geest heeft hun aangeraakt om naar Kathmandu te komen, daar de bijbelschool te volgen. En in het geheim zijn ze weer teruggegaan en hebben daar huissamenkomsten of een huisgemeente gestart. We ondersteunen dus één zo'n zuster. Is ook gezalfd als pastor. Want we maken geen verschil of het nou een jongen of een meisje is. Als zo'n meisje die we dus hebben in Bhutan echt de roeping heeft ontvangen om gemeente op te bouwen en om zielen te winnen, dan wordt die als een pastor of pastores ook gezalfd en ingezegend. Weet u, en ik vind het zo fijn om dat te vertellen, dat er gaan een heleboel dingen buiten ons om. Ook u, die zijn eigendom zijn, daar gaan een heleboel dingen buiten u om. En straks als we bij hem zijn, dan zeg je, hé, die is er ook. En dan zegt die persoon, ja, je gaf me toen een glas water. Of je hebt toen voor me gebeden, weet je dat niet meer? Nee. Zie je? Echte christen is een onbevangen christen. Een echte christen is iemand die niet geforceerd met een grote bijbel, met een grote bijbel over straat gaat lopen. Maar ja, zonder dat je het weet, mag je hem uitstralen, want hij leeft toch in ons. En we hebben ook het lied gezongen dat als wij zijn woord lief hebben, dan zullen we hem ervaren in ons midden. En dat heeft Jezus ook beloofd in Johannes 14, vers 21. Als wij zijn woord echt lief hebben en getrouw zijn, ook in die waakzaamheid. Wat zegt Jezus dan? Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Hij wil zichzelf nu openbaren. Dat hij zegt, ik wil je helpen om waakzaam te zijn. Ik wil je helpen om die dingen waar je nog last van hebt, die je nog geërfd hebt, waar je nog problemen hebt in de wereld. Er komen zoveel dingen op je af die waakzaamheid afbreken, die de taak die je van de Heer hebt ontvangen voor je uitschuift enzovoort. En dat is juist dat Jezus zegt, ik ga mij door het woord aan jou openbaren. En daar heb ik voor gebeden. Dat ik zeg, Heere, wilt u zich aan ieder persoonlijk openbaren? Want het volgende stuk, ik kan hier niet te lang bij stilstaan, maar als u dit zo is als één proces die drie voorbeelden zelf gaat bestuderen en u vult uw eigen naam in, Of u zegt, Heere, wilt u mijn hart controleren? En zie of er een schadelijke weg is, wat David ook bad in een van zijn psalmen. En zie of er een mij een schadelijke weg is. Hè? Dat is heerlijk als je op je knieën gaat, als je dit gelezen hebt. En zegt, Heer, laat mij zien. Ik wil waakzaam zijn op uw leiding. En dat, zoals Galaten 5 zegt, dat wij moeten geleid worden door de Heilige Geest. En niet door televisie, computer en weet ik wat voor dingen om ons heen allemaal gebeuren. Ja, die onnutte slaaf, die werd in de buitenste duisternis geworpen. Die kreeg dezelfde slechte plaats als een van die maagden, die vijf dwaze maagden. Die kwamen ook in de plaats van de eeuwige duisternis. Maar nu krijgen we dus waar Matthäus als laatste mee sluit. Dat wil niet zeggen dat daarmee alles afgehandeld is, want je krijgt dan nog het boek Openbaringen enzovoort. Maar hier staat dan het volgende gedeelte, dat is de derde. En daar gaat het eigenlijk ook vandaag heel sterk om. In Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. En dan staat er bij mij boven het laatste oordeel. Dus als we dit nu ernstig gaan lezen, dan is dat een waarschuwing. Want in de praktijk is het gelukkig nog niet het laatste oordeel. Maar Jezus waarschuwt hiervoor dat als je je hier niet aan houdt, dan kom je in dat proces ook van die, dat je komt in die buitenste duisternis. Dat je buiten geworpen wordt. Dat je in de hel terechtkomt. En eigenlijk is de hel helemaal niet gemaakt voor mensen. Die is gemaakt voor de duivel en zijn trawanten. Dit wil ik wel graag lezen. Want dit heeft te maken met de woorden die de Heer Jezus mij liet. Omdraaien, Vader, vergeef het hun. Want ze weten wat ze niet doen. En vandaar dit laatste gedeelte, waar hierboven staat het laatste oordeel. Dat kunnen we nog oppakken. Dan kunnen we nog zeggen, Heer, wat is het heerlijk dat u mij vandaag nog die kans geeft om waakzaam te zijn, zoals die wijze maagden. Dat u mij nog de kans geeft om dat talent wat u mij gegeven hebt, om daarmee te werken. Vader, ik dank u wel dat we nu, voordat het te laat is, nog deze waarschuwing kunnen oppakken. Want hier staat dan, wanneer de Zoon des Mensen komen zal. Zie je, dus even nog, kan morgen zijn. Dat kan, want we zien toch uit naar zijn wederkomst, kan morgen zijn. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, punt 1, en al de heilige engelen, 2, met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus de troon van Jezus, waar wij persoonlijk ook voor komen te staan. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Dus we hebben net genoemd hier de gemêleerde gezelschap. Vind ik geweldig. Internationaal. We zitten hier met broeders en zusters uit verschillende landen. En toen daar dacht ik, ja zie je, daar heb je nou weer die bevestiging dat deze gemeente staat open voor alle denominaties. Voor alle mensen uit allerlei landen die de Heer Jezus lief hebben, die ook een zegen uit zijn woord hebben ontvangen. En dan staat er, en alle volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder, de schapen en de bokken scheidt. Dus daar hoeven we zelf niets voor te doen. Als wij zeker weten dat we tot die schapen behoren, als we zeker weten dat wij ervaren hebben wat die waakzaamheid heeft opgebracht. Als we zeker weten en van de Heer al die vrucht van die gaven hebben ontvangen, dan weten we, Heer, dank u wel dat wij tot die schapen behoren. Maar God die scheidt, of Jezus die scheidt, als de herder de schapen en de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning Jezus, zeggen tegen hen die aan de rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Ziet u wat een geweldige zekerheid ook. Het is al bestemd. Dat koninkrijk is er al. En als u wederom geboren bent, als u een kind van God bent, dan bent u al een Hebreër. Dan bent u al overgezet. Dat betekent het. Wij zijn uit de dood overgezet in het leven. Dat zeg ik niet, maar dat zegt het woord. En dat moeten we aanpakken, dat we zeggen, ik geloof wat er staat. Wij zijn overgezet uit de dood in het leven. We zijn hemelburgers, halleluja, hemelburgers. Omdat dat koninkrijk voor de hemelburgers al is voorbereid voor de grondlegging der wereld. Het is er allemaal al. En dat is een hele troost. En dan krijg je, Jezus staat nu in ons midden. Ik had honger en heb mij eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen, heb je het? Ja, je weet dat niet van jezelf. Maar je zegt Jezus. Dan zullen de rechtvaardigen tegen hem antwoorden. Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zij bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u dit voor één van deze geringste broeders van mij, zie je, staat dat duidelijk, hebt gedaan, dat hebt u mij gedaan. En dat van mij, dat is zo sterk, want we weten ook toen Abraham Isaac offerde, dat heeft er ook mee te maken. Dan staat er, gij hebt uw enige van mij willen offeren. Dus hier zegt God al, ja, maar Isaac was van mij. En daar bedoelt God mee, in plaats van Isaac zal ik mijn zoon geven, die ook van mij is. Dat van, ja, jammer dat het in de herziene statenvertaling wegvertaald is. Maar in de statenvertaling, die u waarschijnlijk nog hebt, daar staat ook van mij. En dat is in Genesis 22, vers 12. Dat moet u maar opschrijven. En dat is een geweldige, geweldige tekst ook. Hier staat ook, deze geringste broeders. En waarom was die collecte vandaag? Niet dat die geringste broeders of zusters minder zijn, maar ze zijn minder bedeeld, hoorde ik. En gaat u nou niet de deur uit om dat te vergeten, want als u alleen maar geld hebt gegeven, ja, God heeft geen geld nodig hoor, nee, maar God hebt u zelf nodig. Gaat het hart bewogen raken om die minder bedeelde broeder, niet alleen financieel, maar ook te steunen in gebed en bezoek. Weet u, dat ze, als ze in nood zijn, weten, ik ben niet alleen. Want ik heb een hele gemeente, hè, die mij steunt. Ja, en dan krijg je toch ook dat gedeelte wat aan de linkerhand staat. Want hier is het zo radicaal. Ik heb iets verteld over die scheiding in Spanje toen we daar waren. Tegen een gelovige, laat ik dat maar zo zeggen. En die was erdoor geschokt. En die zegt, dat u dat durft te zeggen. En dan zeg ik, ja, niet ik. Het is Jezus zelf die dat zegt. Dat je dus ook weer in die buitenste duisternis wordt gegooid als je niet de minste van de broeders of de minste van de mensen helpt. Want dat krijgen we het volgende gedeelte. Dan zal hij, Jezus, zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Ziet u? Dus het is niet voor de mens bestemd eigenlijk, maar dat is voor Satan en zijn engelen. En daar wil niemand bij komen, daar wil niemand inkomen. Vandaar dat deze waarschuwing nog zo belangrijk is. En God maakt het ons echt niet moeilijk. Het zijn 6 eenvoudige punten waar wij allemaal aan kunnen voldoen. Om een naaste te helpen, kunnen we een van die dingen kunnen we tegenkomen. Dat we kunnen zeggen, ja Heer, ik ben gehoorzaam aan uw woord. Want u bent tot mij gekomen. U hebt mijn hart bewogen om een van die 6 dingen te mogen uitvoeren. Omdat u mij waakzaam hebt gemaakt en geleid door de Heilige Geest. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis? En hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden. Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u dit voor een van de geringsten niet gedaan hebt, hebt u ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf. Maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. Er is geen tussenweg. En sommigen willen met compromissen toch proberen. Ja, maar als nou, of dit. En, weet u, het is er echt niet. En de Bijbel staat vol met 2 componenten. Of. En niet en of. Of en. Weet u, dat, God maakt het ons eigenlijk heel duidelijk, heel makkelijk. Dat we niet uit 3 of 4 hoeven te kiezen. Er is maar 1 weg, dat is Jezus Christus. En Jezus geeft ons aan wat goed en kwaad is. En dat is geweldig dat wij hier ook weer die keuze hebben voor de wijsheid of de dwaasheid. Nou, we willen toch echt, zoals we hier zitten, de kant van de wijze kiezen. Dan hebben we gezien degene die van God talenten hebben ontvangen. Nou, we willen geen van allen, dat schat ik maar in, om als u er maar 1 hebt, om die in de grond te stoppen. Of ergens in een kast op te bergen, of wat dan ook. Hè? En zoals we hier zijn, en we hebben nu een collecte opgehaald. Daar moeten we een zegen over uitspreken, dat God het vermenigvuldigt. Want het gaat om je gezin, je huis, je gemeente. En dan je dorp, of de stad, Nederland. Buitenland. Maar het moet ergens beginnen. En het begint bij het huis van God. Daar is ook de afval. De afval begint bij het huis van God. Nou, en daar stel ik tegenover dat de waakzaamheid, de bediening van de talenten en de bediening voor de armenzorg, dat begint bij het huis van God. Het begint bij u thuis. Heerlijk toch? En Jezus pakt u bij de hand. Die zegt, je gaat niet alleen. Ik ga met je mee. Wat hij zegt, als we deze punten nalopen, waar ik ben, nou, Jezus is daar al, daar zal mijn dienstknecht zijn. Hebt u dat wel eens gelezen? Dat wij nooit ergens alleen binnenkomen. Als je ervoor bidt en zegt, Heer, ik wil voldoen aan wat u van mij verwacht, dan zegt Jezus, waar ik ben, daar zal mijn dienstknecht zijn. Prachtig toch? Dus je gaat die deur binnen, of je gaat die gevangenis binnen. En dan weet je, ja Jezus, ik heb ervoor gebeden, u bent er al. Wij zijn nooit alleen als wij hem dienen als dienstknecht. We zijn het allemaal. En daarom begon ik ermee dat in Psalm 146 deed God ook goede dingen. En af en toe werd er een mens bij betrokken. En nu heeft Jezus ons zoveel goede dingen gedaan en hij betrekt iedereen erin. Geen uitzondering. Dat is eigenlijk de boodschap voor vandaag. En ja, in Matteüs 10 heb ik, maar we kunnen best wel wat, een troost. Dit is een hele ernstige boodschap. Hè? Ook voor de jongelui misschien. Maar we kunnen best wel wat mee doen. Ik heb dan in Matteüs 10, vers 39 tot en met 42. Ik heb een heleboel teksten overgeslagen, maar de kern is toch wel behandeld. Hier lees ik, wie zijn kruis, dus in Matteüs 10, vers 38, vanaf 38 lees ik. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, daar heb je weer, discipel is een navolger, niet een opvolger. Een paus is een opvolger, maar dat wil niet zeggen dat de nieuwe paus een navolger is van Christus. Je kan iemand van opvolgen, maar dat wil niet zeggen dat je iemand navolgt. Hier heb je het dus. En mij navolgt is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. Mooi, hè? Dat gaat toch weer samen, dat Jezus altijd daarbij is. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt, ja, is het niet heerlijk als God tot je kan zeggen, gij rechtvaardige, gij goede man, goede vrouw, kom in de heerlijkheid des Heren, hè? Kom maar binnen. Omdat hij een rechtvaardig is, zal hij het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is. Mooi toch? Jezus gaf ook gewoon een beker water. Omdat hij een discipel is. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Jezus maakt het ons niet moeilijk. Wij maken het onszelf zo moeilijk. Met kerkregels, dogma's, allerlei beschikkingen enzovoort. Maar het christelijk leven, het Bijbelse leven, is eenvoudig. Die zes dingen in Matteüs 25 zijn de gewone dingen. Je hoeft niet per se een nier af te staan die in Amerika verkocht wordt. En dan zeggen ze wel eens tegen me, ja, als je een nier afstaat, dat is ook naaste liefde. Nou, dat is maar de vraag. Ik zou hem wel afstaan als Nelly een nierprobleem heeft. Want man en vrouw zijn één. Weet je? Dan wel. Maar ik ga niet mijn nier afstaan aan iemand die daardoor niet gered wordt. He, dat is onbekend. Maar Jezus vraagt gewoon eenvoudige dingen. Hier zelfs een glas water. Nou, dat kunnen we altijd wel geven. Maar het gaat niet om zozeer dat glas. Het gaat niet zozeer om die zes dingen, Matteüs 25. God ziet het hart aan. Want we zouden zeggen van David, dat was ook geen lievertje, maar God zag het hart aan staan. En vandaag, wat ik heb mogen zeggen in alle eenvoud als dienstknecht van de Heere, God ziet het hart aan. En hij, door de Heilige Geest, beweegt het hart. Dat je zegt, ik zou zo graag meer willen doen voor de Heer. Heer, geef mij wijsheid. Geef mij kracht. Geef mij het initiatief. Geef mij de kracht van de Heilige Geest. Om in gebed van u te mogen ontvangen. Dat is het woord voor vandaag. En de Heere zegen u. En hij behoede u. Op uw weg. Voor deze dag. Voor de komende dagen. Alles wat hij u nog te geven heeft. Dat doet hij met een hart van liefde. In uw heerlijkheid. Halleluja.